Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 21, het eerste en ook het vierde vers. Psalm 21, vers 1 en vers 4. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Het eerste en daarna het vierde vers van Psalm 21. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen na de belijdenis van het geloof het dertiende. Dat is het laatste vers van dezezelfde psalm. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Het dertiende vers van Psalm 21 na de belijdenis van het christelijk geloof.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen nu uit Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. De schriftlezing is uit de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 20.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, Zo uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken gemeente het aangezicht van de Heer en wij bidden om zijn zegen. Wij mogen er vanmiddag weer zijn, Heer. In de kerk of met ons oor aan de kerktelefoon. We mogen er weer zijn. Namelijk onder uw woord. En dat is dat kostelijke woord. Dat is dat woord dat vol van macht en majesteit getuigt van hem. Die de majesteitelijke, die de levende is. Zojuist hebben we het als een klaroenstoot uit uw evangelie vernomen, Heren. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling van degene die ontslapen zijn. Namelijk, die is opgestaan. De eerste. Ja, de eersteling. Het beginsel. Het begin niet alleen, maar het beginsel, het principe, de bron, het fundament, de fontein. En dat woord dat klinkt in onze oren, Heren. En het heeft het al gedaan. En als we het goed verstaan hebben, dan hebben we al genoeg gehoord. Dan zou de dienst al beëindigd kunnen worden, Heren. Als dat machtige woord van u, dat opstandingswoord geklonken heeft in onze harten. Als het geresoneerd heeft langs de wanden van ons hart. Als de echo ervan zich voortzet in ons leven. Dan kunnen we leven, Heren. Ja, dan zullen we leven. Dan is ons aardse tijdelijk bestaan pas echt leven te noemen. Want dan zijn we van bron veranderd. Dan zijn we verwisseld van fontein waaruit we putten. Dan is alles veranderd. Dan leven we niet meer uit de dood. Maar dan leven we uit het leven. Namelijk het leven van Christus. En dan wil dat niet zeggen dat we met een zachte bries hemelwaarts drijven. Nee, dat niet. Dan kunnen er ook nog stormen opsteken. Maar dan geldt het ook. Wij hebben Vader, Zoon aan boord. En we zullen niet omkomen. Dan gaat het aan op dat leven, Heren. Dat afkomstig is uit de eeuwigheid en dat zich voortzet tot in de eeuwigheid. Dit machtige woord aangaande de opstanding van uw Heere Jezus Christus. En vanmiddag mag het ons uitgelegd worden. Maar we komen daartoe tot u. Want we hebben er ten diepste geen verstand van, Heren. Vanuit onszelf in ieder geval niet. Wij weten daarover niet te spreken zoals het behoort. En we weten evenmin te luisteren. En gehoor te geven aan dat woord zoals het behoort. We hebben uw geest nodig. Uw heilige geest. Die verworven is door dezelfde opgestane Christus. Die de geest geschonken heeft aan zijn gemeente. Om te getuigen juist aangaande de opstanding. De trooster. Hij zal van mij getuigen. Geef Heren dat we het vanmiddag niet zonder hem behoeven te doen. Uw geest, uw geliefde geest, de vriend van de bruidegom, die werft en die lokt en die roept en die ons wakker schudt en die ons gaande maakt en die ons, o Heere, ja dat ook, in verootmoediging ons het hoofd doet buigen, maar anderzijds het hoofd opricht om op u te zien, op de levende, op Christus Jezus en op hem alleen. Heren, wilt u er vanmiddag zijn? U vooral, wij zijn er. We danken u dat onze jongens en meisjes er zijn, dat zoveel er vanmiddag zijn, maar wilt u er zijn, Heere. Want zonder dat, dan hebben we wel een kerkdienst en dan hebben we uw woord wel. En dan kunnen we misschien nog wel menen ook dat het een goede kerkdienst is, waarin we het een en ander gehoord en geleerd hebben, waarin we onderwezen zijn in de leer die naar de schrift is. Dan kan misschien onze emotie nog wel geraakt zijn, maar dan zal het niet beklijven. Dan zal het niet blijvend zijn. Dan zal het niet duurzaam zijn. Dan zal het zomaar weer inzakken. Want als onze gevoelige gestalte dan weg is, dan is het ook weg. En we kunnen er niets mee. Maar uw geest, Heere, die trekt sporen. Die legt lijnen uit. Die brengt met u in verbinding ons leven, Heere, dat verloren is. Schenk het ons. Dat we er iets van mogen verstaan. Dat wij, zoals we zijn, mensen zijn. En meer niet. Maar dat gij, o Heere, God bent. De grote, de heilige. Maar ook die God die u openbaart in uw Zoon. En dat u uw genadige toezeggingen vervult. Juist onder mensen. Juist onder zondaren. Want er is niet meer hoop dan voor zondaren. Heere, want voor zulken bent u gekomen. Voor deze hebt u uw leven afgelegd. En voor deze, voor doden, doden door de misdaden en de zonden, zijt ge opgestaan om ze met uw leven te begiftigen. Doe nog wonderen, Heere. Wonderen in deze dienst. Wonderen in ons midden. Wonderen van genade en ontferming. We dragen elkaar, o Heere, opnieuw op. U weet van dingen die in ons leven een spoor trekken, van zorgen en moeite, ook van zegeningen en gunsten, van weldaden. U kent het leven van ons allen. Wilt u er zelf in zijn, Heere? Geef toch dat we niet een leven leiden zonder u. En laat het ons verlangen, laat het ook bij onze jonge mensen een verlangen en begeerte zijn, dat u woning hebt gemaakt in hun hart. Want waarheen zullen we moeten leven? Naar een blinkende carrière, naar werk en geld en inkomen en genot en vakantie. Het zal er misschien wel zijn en het mag er ook zijn. Maar zonder u, Heere, is het leeg en loos. En geldt daarvan dat het is ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Maar wie u tot deel heeft, die heeft alles. En wat we voor dit leven nodig hebben, u geeft het erbij. Zoek eerst het koninkrijk der hemelen. En al die dingen, al dat andere, het zal u uit dezelfde bron worden toegeworpen. Mag dat ons gebed zijn, Heere. We danken u dat er onder ons zijn, velen onder ons zijn, jonge mensen, die in deze aanstaande week hun diploma mogen ontvangen. We danken u dat er zulke goede, en veel van zulke goede berichten kwamen. Dat ze slaagden voor hun examens. Dat hun ijver beloond is. En dat u uw zegen gegeven hebt. Misschien ook hier en daar wel een beschamende zegen. Maar u spreekt ook hierin. Dat u het hierin goed gemaakt hebt. Geef dat ze hun knieën gebogen hebben. En u daarvoor gedankt hebben, Heere. Ja, geef dat al deze zegeningen ook in hun jonge leven sporen trekken. Wilt u met onze jonge mensen zijn? Ze staan in deze wereld die roept, geef aan mij je hart. En ik zal geven wat je wilt en de wereld doet het ook. Maar het zal bitter zijn. En het zal teleurstellen. En het zal uiteindelijk niet geven, Heere, wat blijven zal en wat waarde heeft. Maar wie u dient, wie u tot zijn deel heeft, die heeft alles in tijd en eeuwigheid. Geef dat met name aan onze jonge mensen, Heere. Wilt u ook met de ouders zijn? Zo'n zware taak is het om onze kinderen op te voeden. Geef dat ze het zelf maar niet kunnen, maar van u verwachten en hun verlangen ook in deze bij u brengen. Ook waar beslissingen genomen moeten worden wellicht en waar ook zorgen zijn in de gezinnen. O Heere, u zegt het ook tot ouders. Ik zal u onderwijzen en ik zal u leren van de weg die u gaan moet. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Zoek het nou maar in de weg van mijn woord. En dan zal ik je zegenen. En dan zal ik je kinderen zegenen. En dan wil ik in je gezin met je zijn. We bidden u voor die echtparen, heren, die geen kinderen ontvangen hebben. Dat is ook een moeite en een zorg. En dat kan ook schrijnen en dat zal het doen. Laat dat alles, o heren, ook bij u gebracht worden. We bidden u voor alleengaanden en alleenstaanden. Veel huizen hebben zoveel kruisen. Mag het een kruis zijn, heren, dat achter u mag worden gedragen. In de gemeenschap met u. Om in de weg die u doet gaan, o heren, toch te mogen verstaan dat het einde goed is. Geef dat we onze weg op u mogen wentelen. Wij bidden u voor deze wereld. Zoveel ellende en zoveel moeite is er. Zoveel volkeren, heren, waar tranen vloeien. Waar geweld heerst. Waar mensen hun leven nauwelijks zeker zijn. Wat trekt de zonde door? Ook daarin. Heren, wilt u nog herstellen? Wilt u nog doen wat wij met elkaar niet kunnen? Heren, wanneer u ons werelddeel zou verlaten, ons West-Europa, of ons Europa in haar geheel, dan zouden we dat verdienen. Want we brengen het met elkaar nog niet eens op om in het grondstatuut, de grondwet van het nieuwe Europa, uw naam te noemen. Terwijl u zoveel gegeven hebt, heren, dat er eeuwen en eeuwen geweest zijn, toch wel 15 à 20 eeuwen lang, dat de leer van Christus en zijn heilzame wet en het evangelie dat gebracht werd ook de samenlevingen gevormd heeft en zoveel goede dingen ons gegeven heeft. En nu is dit de dankbaarheid van de mensen, dat ze uw naam niet eens noemen. Ze belijden u niet. O Heere, wilt u nochtans wederkeren en geef dat er een erkenning van u zal zijn, zodat dit ten goede gewend wordt. Verlaat ons niet al te zeer, Heere. Dat bidden we ook voor ons volk. Wilt u zijn met de overheid? Laat uw heilzaam gebod tot richtsnoer van alle beleid en bestuur zijn. Op welk niveau dan ook. Wees met de kerken. Zoveel breuken en scheuren zijn er, heren. Wij maken het er ook niet naar. Dat de wereld zegt, kom, we gaan met hen, want God is met hen. Zie hoe lief ze elkaar hebben. U roept op tot eenheid. Ja, op grond van de waarheid. Maar laat dat dan ook gezocht worden. En laat daar ook om gesmeekt worden. En laat boven alles uw woord, o Heere, voortgang hebben. Ook onder ons, ook vanmiddag. Zegen ons met uw onmisbare zegen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen het Psalm 84. Psalm 84, het eerste vers. En daarna het zesde vers. Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempel zangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Het eerste en daarna het zesde vers van Psalm 84. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor de renovatie van de kerk, voor de delging van de kosten althans daarvan. En de derde collecte na de prediking is voor de kerk opnieuw. De Heere zegene u. Wij vervolgen vanmiddag, met hulp van de Heere, ons luisteren naar het leerboek van Heidelberg. In zondag 17 en in verband daarmee, gemeente, lees ik u allereerst één enkel vers uit 1 Korinthe 15. Namelijk het 20ste vers, 1 Korinthe 15 vers 20. Waar we het woord van de Heere uit de pen van Paulus gevloeid als volgt lezen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En de orde van behandeling is zondag 17. Zondag 17 van onze Heidelbergse catechismus. De ene vraag en het enkele antwoord uit zondag 17. Waar ons gevraagd wordt, wat nut ons de opstanding van Christus? En dan luidt het antwoord, ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door de dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover. Bent u, gemeente, wel eens onder de indruk van het evangelie geweest? Van de inhoud van het evangelie dat ons is overgeleverd. Bent u er wel eens van onder de indruk geweest? Dat u stil werd. En dat u geen woord meer uitbrengen kon. Omdat de machtige inhoud daarvan zich zo aan u opdrong. Dat u hetzij verslagen van hart werd. Hetzij van vreugde opsprong. Ik denk dat we iets dergelijks kunnen signaleren bij de apostel Paulus als hij zich zet om datgene te schrijven aan de gemeente van de Korintiërs wat we lezen aan het begin van het 15e hoofdstuk van zijn eerste brief, gemeente. Ja, het lijkt wel wat daarop alsof hij met zichzelf komt. Iets zelfgenoegzaams. Maar denk dat niet. Want de apostel was een mens die geheel wegschuilde achter zijn boodschap. Maar daarin toch ook zelf meekwam. En wat blijkt dat in de woorden waarmee 1 Korinthe 15 begint. Voorts, broeders, zegt hij. En het is alsof hij zegt, nu ga ik nog wat zeggen. Voorts, broeders. Ik maak u bekend het evangelie. Korintiërs, weet je wel welke schat ik voorhanden heb? Wat ik u verkondigen mag, wat ik u meedelen mag, het evangelie van Christus. Ik maak u bekend het evangelie. Ik maak het u bekend in uw onwetendheid, in uw duisternis, in uw tasten naar de waarheid, in uw afglijden van de waarheid, in uw struikelen en vallen. Maar ik maak u bekend het evangelie. En dan gaat de apostel nog verder, gemeente. Dat ik u verkondigd heb, laat er geen twijfel over bestaan, Korintiërs. Dit is het evangelie dat ik u ook in het verleden verkondigd heb. Ik kom niet met een nieuwe boodschap. U kunt erover denken wat u wilt. Maar het oude woord, hetzelfde u te zeggen, is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het welk gij ook aangenomen hebt. Ja, dat mag de apostel zeggen. Daar weet hij van. Daar zijn in Korintiërs bij wie dat evangelie het hart verbroken heeft. Waarbij het leven veranderd heeft. Waarbij het mensen op een ander spoor, het spoor van Christus gebracht heeft. Dat evangelie, zegt de apostel, dat breng ik u. In het welk gij ook staat, want het levert een vaste grondslag op. Het is geen drijfzand, o mijn geliefde Corinthiërs, maar u kunt erop staan. Het houdt eerlijk waar, door het welk gij ook zalig wordt. Het is een evangelie met perspectief. En met toekomst. Het heeft niet alleen betekenis voor het hier en nu. Maar gij wordt zalig. Ja, ge zijt al zalig. Indien, jawel. Wel onder een voorwaarde. Indien gij het behoudt. Indien gij het vasthoudt. Op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Want anders hebt ge tevergeefs geloofd. Dan hebt u maar gedacht dat u geloofd hebt. Wel, apostel. Geliefde broeder Paulus, wat is dan dat evangelie? Kunt u het met enkele woorden onder woorden brengen? Kunt u het zeggen wat dat is? Want we zijn er benieuwd naar geraakt. Wat is dan de inhoud van die goede boodschap die u te brengen hebt? De apostel zegt, dit is het. Het is het evangelie van Christus. Het is het evangelie van de opgestane Christus. En u kunt denken wat u wilt, Corinthiërs. U kunt menen dat er geen opstanding der doden is. Maar weet, dan is Christus ook niet opgestaan. En dan hebt ge tevergeefs geloofd. En dan zou ik wel kunnen stoppen met het evangelie. En dan zijn zelfs verloren degenen die in het Oude Testament meenden te geloofden in de Heilige God. Dan zou het allemaal tevergeefs zijn. Maar nu, zie het aan, denk erom, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling, namelijk in zijn opstanding, van degenen die ontslapen zijn. Ik predik u een levende Christus. Hij die het ooit verkondigd heeft. Ik ben dood geweest, maar zie, ik leef. En ik zal tot in alle eeuwigheid leven. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft. Wie werkelijk mij aanklampt. Wie mij aanhangt. Wie niet buiten mij kan blijven. Is in armoede en is in nood en is in jammerlijke staat. Die behoeft nochtans niet te wanhopen. Want ik leef. En gij zult leven. Nee, gemeente, dat is niet een evangelie waar de apostel populair door werd. Hij kreeg er de handen niet mee op elkaar. Nee, dat niet. Toen hij daar stond op de Areopagus in Athene. En toen hij er ook over begon. Dat hij een Christus verkondigde. Dat hij een God predikte. Deze dan, die gij niet kennende, die verkondig ik u. En toen hij zei dat deze Christus, dat hij gedood was, maar dat hij nu was opgestaan. Nou, toen hadden ze genoeg gehoord. Toen gingen ze weg en ze beschimpten hem. Nee, de apostel, hij wordt er niet populair van, maar daar is het hem helemaal niet om begonnen. Hij staat op een vaste grondslag. Hij staat op de grondslag van de openbaring Gods, die hem is overgeleverd en die hij vrijmoedig en die hij in alle bewogenheid en hartelijk, dringend ook, predikt aangaande de opstanding van Christus, die hij zelf heeft leren kennen. En nu mogen ook wij, gemeente, daar vanmiddag naar luisteren. Naar datzelfde evangelie. Nee, de tonen van de apostel. Ik zal ze niet kunnen onder woorden brengen. Zijn bevlogenheid en zijn bewogenheid. Maar nochtans, geliefden, het is hetzelfde evangelie. En met vrijmoedigheid zeg ik het. Het is dat evangelie dat ook ons verkondigd mag worden. En dat ook wij ontvangen hebben. En dat ik in uw midden bedienen mag, zoals het eerder gebeurde. En de Heere geven dat u ervan verwonderd raakt. En dat u ervan zegt in een ootmoedige belijdenis. En dat is nou het evangelie dat ik nodig heb. Dat is nou het woord dat aansluit op mijn nood en op mijn dood. Want ik ben een mens dood door de misdaden en de zonden. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Vanmiddag gaat het rechtstreeks over het nut en over de troost. Ja, daar had Zacharias Urzines zelf ook wat van verstaan. Het was door zijn eigen leven heen getrokken. Zijn hart was erdoor geraakt. En zo heeft hij zich beperkt tot die eenvoudige vraag. Wat nut ons de opstanding van Christus? En dat eigenlijk verre van eenvoudige antwoord, gemeente. Dat drievoudige antwoord, waarin heel het evangelie en heel de toepassing, heel de toe-eigening van het heil uitwaaiert naar alle kanten. En zo mogen we in de gedachten die Urzines door de verlichtende werking van Gods geest onder woorden gebracht heeft in antwoord 45 vanmiddag ook beluisteren. Als hij spreekt over het nut en de troost van de opstanding van Christus. En dat is een drieërlei nut. Ik zal het u eerst uitvoerig zeggen. En daarna zeg ik het met een enkel woord. Het eerste nut van de opstanding van Christus is dat het is tot vergeving van de schuld der zonde. Vervolgens, dat nut is tot reiniging van de smet der zonde. En de derde, het is tot verzekering van de totale verdwijning van de zonde. Want eens komt er, en dat is een rechtstreekse vrucht van de opstanding van Christus. Eens komt er een dag, dan zal de zonde er niet meer zijn. En dan zal de dood er niet meer zijn. Althans niet bij hem. Een drieërlei nut. Ik zeg het u met een enkel woord. Het is het nut tot rechtvaardigmaking. Het is het nut tot heiligmaking. En het is het nut tot heerlijkmaking. De apostel Paulus, hij brengt dit woord als het hart van zijn evangelie. De opstanding van de Heere Jezus Christus. We zouden het zelfs wel kunnen noemen, gemeente, het hart van het christelijk geloof. Ik denk dat de belijdenis in de oude kerk en de belijdenisvorming ontstaan is rond dit heilsfeit. Waarlijk, Christus Jezus, hij is opgestaan, hij is Heere. In dat opzicht valt het ons wel enigszins op en valt het ons misschien wel een beetje tegen dat onze catechismus nu maar één vraag, een antwoord wijdt aan dit centrale heilsfeit. Oh, het is waar. Het antwoord is ook weer niet zo beperkt en er staat veel in, maar toch één antwoord maar. Vergelijk dat eens met de naastliggende zondagen. Over het lijden en sterven van de Heere Jezus, wel geteld 8 vragen en antwoorden. En over de hemelvaart, wel 4. Gemeente, dat geeft ons wel aan dat ons leerboek ook in zijn tijd stond. In de tijd waarin, en als u het leven van Ursinus zou bestuderen, waarin met name de belijdenis aangaande de hemelvaart een aangevochten zaak was. Hij heeft veel strijd moeten voeren tegen allerlei, toentertijd wel modieuze, maar toch min of meer wat ketterse gedachten die heel radicaal werden geponeerd in het Lutherdom van die tijd. En daarom is over de hemelvaart zo uitvoerig gesproken. En hetzelfde geldt enigszins van de belijdenis aangaande het lijden en sterven van de Heere Jezus. Maar aangaande de feitelijkheid van de opstanding, daar werd in die tijd nog niet aan getwijfeld. Datgene wat tegenwoordig zo aangevochten is. En waar de modieuze theologie de schouders voor ophaalt. Namelijk dat wondere feit van de opstanding uit de dood van één die toch ook een mens geweest is. En die gestorven was en die in het graf lag. Nee, dat was in de tijd van Ursinus nog geen besproken zaak. Vandaar dat Ursinus zich beperkt tot alleen de vraag naar het nut en de troost van de belijdenis aangaande de opstanding. Deze vraag past in de behandeling van de apostolische geloofsbelijdenis. We hebben eerder met elkaar nagedacht over de vernedering, de weg van de vernedering van de Heere Jezus in zijn diepe menswording, in zijn lijden en in zijn sterven, in zijn begrafenis, zelfs in zijn nederdaling ter helle aan het kruis. En nu? Nu wordt de lijn omgebogen en nu mogen we luisteren naar het evangelie aangaande de eerste trap van zijn verhoging. De Heere Jezus is de weg gewillig gegaan. De weg waarin hij alles verliezen moest. De weg waarin het ook daadwerkelijk bleek dat zijn belijdenis namelijk dat het zijn spijze was om te doen de wil van zijn Vader die in de hemel is. Dat hij dat ook ten einde toe gedaan heeft en dat hij ook de zijnen lief gehad heeft tot het einde. Hij is de weg gegaan ten einde toe. Maar het is tegelijkertijd de weg die zijn Vader gekroond heeft met zijn opstanding en hem verhoogd heeft. De apostel Petrus heeft erover gesproken op de Pinksterdag. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, namelijk door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis, waar hij gedood is, heeft God opgewekt. De smarten des doods ontbonden zijnde, alsof het niet mogelijk was dat hij door die dood zou gehouden worden. Nee, dat zou onmogelijk zijn. Christus Jezus, de overwinnaar van zonde en duivel en dood, hij kon in het graf en hij kon in de dood niet gehouden worden, maar hij is opgestaan uit eigen kracht, want hij was God, bekleed met macht en tegelijkertijd heeft zijn Vader hem opgewekt. Hij heeft, o God, zo hebben we gezongen, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Zo leeft die vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En dan nu de vraag, wat nut het? Is het soms alleen een bevestiging van het feit dat hij de Zoon van God is? Dat hij de overwinnaar is en meer niet? Of heeft dat grote heilsfeit van de opstanding nog verder strekkende betekenis? Jazeker. Dan wordt ons allereerst gevraagd, en laten we daar een ogenblik de vinger bij leggen, wat nut ons? Wat nut ons? Nu zou je kunnen zeggen dat Ursinus hierbij meent dat ieder die deze catechismus maar leest, of ieder die tot de christelijke kerk behoort, hier zonder meer het antwoord dat hij geeft op zou kunnen geven, alsof hij zou generaliseren. Alsof dat zomaar voor iedereen geldt. Zoals er ook wel eens gezegd wordt. Ja, maar de Heere Jezus is voor je gestorven. Als je dat nou gelooft enzovoort. Zo zou het ook gezegd kunnen worden. Maar de Heere Jezus is voor je opgestaan. De vraag is, gemeente. Maar nog minder dan de vraag. Of we zo mogen spreken. Zo mogen we niet spreken. Ik denk dat we hierin weer duidelijk zien dat de vragen en antwoorden in onze catechismus, trouwens in heel onze belijdenis, een achtergrond hebben, een veronderstelling hebben. Wat nut ons de opstanding van Christus? Gemeente, hier blijkt dat deze leer een troostleer is. En troost is er voor troostelozen. Troost is er voor ongetroosten. Troost is er voor mensen die troost missen. Voor hen is troost. De Heere, hij doet een gepast werk. Troost heeft een ellendig en een arm mens nodig. Wat troost u? Onze catechismus heeft altijd verloren zondaren op het oog, gemeente. Wat is uw enige troost? Namelijk, gekocht door Christus als een verloren mens. Wat nut u de opstanding van Christus wel, dat ik, die in mezelf dood ben door de misdaden en de zonden, dat ik hem nodig heb, dat deze zaligmaker mij past en dat de weldaden van hem als weldaden ook werkelijk ontvangen worden. Hier klinkt als het ware iets van een zaligspreking. Zalig is de arme van geest. Zalig is degene die hongert en dorst. Zalig is degene die troosteloos, die ongetroost zijn weg gaat. Wat nut ons de opstanding van Christus? Wel, dan is het eerste deel van het antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Gemeente, in die korte zin, in die enkele woorden zit al een machtige zaak. Christus Jezus, die de dood overwonnen heeft. De dood. O, dan huiveren we. De dood. Maar nu de dood overwonnen. Dit is wat gebeurd is. Dit is wat ook moest gebeuren. Dit is wat al in de moederbelofte aan Adam en Eva beloofd is. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal die macht van de dood die u overmeesterd heeft, o mens, o schepsel, ik zal die macht overwinnen. Ik zal de kop van de vijand vermorzelen. Ik zal de dood teniet doen. Christus Jezus, geliefden, hij is in het krijt getreden. Hij is het strijdperk binnengegaan. En hij heeft gestreden, o daadwerkelijk, op leven en dood. Hij is het gevecht met de dood en met de macht van de dood aangegaan. En hij heeft overwonnen. Hij is machtiger gebleken dan de dood. Hij is, zo mogen we het wel zeggen, hij heeft de dood gedood. En hij heeft het leven en de overwinnelijkheid aan het licht gebracht. Hij heeft het gedaan toen hij uit het strijdperk trad. Ja, zelfs aan het kruis al. Toen hij het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. De boze is overwonnen. Voelt u daar nou iets van? We zijn allemaal, of althans de meesten zeker van ons, wel eens in aanraking geweest met de dood. Ook jullie jongens en meisjes. Met de dood. En ik weet het uit mijn eigen jeugd ook nog. Toen mijn opa gestorven was. Toen ik voor het eerst van mijn leven daar bij een ontzield lichaam stond. Wat maakt dat ook op een mens, op een jong mens, een sterke indruk. Daar zijn we toch nog wel ontvankelijk voor, of niet soms. De dood. Ons leven is vol van vitaliteit. Wij haken naar het leven. We willen omhoog en we willen verder. Maar de dood, dat is het einde van een onttakelingsproces. De dood, dat is wanneer dat wat een mens tot mens maakt niet meer in hem is. En dan geldt het, wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand van ons. We gedenken dit jaar dat ons kerkgebouw 100 jaar bestaat. Als dit kerkgebouwgemeente nog eens 100 jaar zal mogen voortbestaan, dan zal van ons zoals we hier zitten daar niemand meer in verkeren. Niemand. En er zal wellicht aan ons ook niet meer gedacht worden. Zijn plaats kent hem niet meer. Dat is de dood. Dan is het weggewist. Dan is het uit. Maar de dood is nog veel meer. De dood, dat is dat we zijn afgesneden van de bron van het leven. Dat we geen gemeenschap meer met God hebben. God die onze schepper is. God die ons leven bedoeld heeft. En we hebben gezegd, weg ermee. We hebben de lampen uitgedaan. We hebben het gedoofd. En nu is de dood neergedaald over ons leven, gemeente. De geestelijke dood. Wij leven buiten God en zonder God. En we zijn tegen God. En als dat zo doorgaat, dan zal ons leven belanden in de eeuwige dood. En dat monster van de dood, die draak, die zal ons in zijn klauwen nemen en die zal ons wegtrekken naar de plaats van de dood. Als God het niet verhoedt. En daarmee is toch wel aangegeven dat we toch allemaal belang hebben, geliefden, bij deze belijdenis. Dat de dood gedood is. We kunnen het wel eens meezingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Nee, zing dat niet goedkoop. Maar voor Gods kerk is het wel zo. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. En je moet het eens meemaken. Wanneer de dood in je leven gaat grijpen en zijn eerste sporen gaat trekken, dan huivert een mens. En dan zeg je, nee, dat wil ik niet. Ik zoek het leven. Hebt u niet gelezen over die Koreaan, van wie die videoopname gemaakt is, die wist dat hij gruwelijk misdrijft, dat hij onthoofd zou worden. Als niet de regering van Zuid-Korea alle manschappen terug zou trekken, en hij wist wel, dat zullen ze niet doen. En die man die heeft gesmeekt en die heeft geroepen, ik wil leven. Nou gemeente, dat ligt in ons allen. Maar zegt u het nou ook daarvan. Ik wil dat leven hebben dat echt leven is. Dat leven met God, want al het andere is geen leven. Dan mag ik u vanmiddag verkondigen. Op grond van het getuigenis van de schrift. Op grond van het heilsfeit van de opstanding van de Heere Jezus Christus. De dood is gedood, geliefden. Wat lezen we hier in antwoord 45? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Wat is het gevolg ervan? Dat Christus Jezus de dood overwonnen heeft. Dat hij wat weg te geven heeft. Dat de Heere uit zijn voorraad iets tevoorschijn halen kan. En dat hij het zomaar weggeven wil. Want hij heeft het verworven. U zegt, wat heeft hij dan verworven? Hij heeft het leven verworven. Met andere woorden, hij heeft de gerechtigheid verworven. Dat is hetzelfde. Want de gerechtigheid, dat is het leven bij God. De gerechtigheid, dat is dat leven dat in overeenstemming met God is. En met zijn wet en met zijn gebod en met zijn heilige eis. En nu heeft de Heere Jezus door zijn opstanding en door de dood en zijn opstanding die gerechtigheid verworven. En nu is hij door zijn opstanding in staat en bereid om die gerechtigheid weg te schenken. En waar doet hij dat? Hij doet het onder de prediking. Hij doet het waar zijn woord klinkt. Hij doet het waar zijn geest werkt. Daar doet hij het. Daar wil de Heere het schenken. Die gerechtigheid. En er zou veel over te zeggen zijn, maar ik doe dat vanmiddag maar zeer beperkt. Er zou over die gerechtigheid veel te zeggen zijn. Dat is immers die gerechtigheid die in eerste instantie een eisend karakter heeft. God eist van ons gerechtigheid. Want we moeten gerechtigheid bezitten om voor God te kunnen bestaan. Kolbrugge zegt, de wet, ze moet gedaan zijn. En hoe is dat bij ons? Er komt niks van. Er komt echt helemaal niks van. U kunt het misschien nog wel een beetje denken, maar er komt echt niks van. Het eerste gebod en het tweede en het achtste en het negende en allemaal. Keer op keer overtreden we die geboden. En dan zou er in ons leven maar één keer een minimale gedachte aan één zonde zijn. Dan zou het al verkeerd liggen. En daarom, geliefden, we hebben gerechtigheid nodig. Hoogstens hebben we eigen gerechtigheid. En daar kunnen we het lang mee op de been houden. Maar voor Gods rechterstoel geldt ze niet. Daarvan zegt de Heere, nee, die kun je niet inleveren. Ik moet die andere gerechtigheid hebben die bij mij geldt. En dat is nou de gerechtigheid die de Heere Jezus weggeven wil. Hij die het verworven heeft. Hij die zegt, waarom zoek je toch buiten die gerechtigheid? Waarom weiger je toch om een verloren mens voor mij te zijn? Dan moet je het allemaal inleveren. Ja, dat is wel voorwaarde. Maar waarom doe je dat toch niet? Waarom denk je toch nog op de been te kunnen houden met alles wat van jezelf is? Echt, eerlijk waar, het helpt niet. Het zal niet gelden voor mijn rechterstoel. Ik wil het geven. Ik wil het je deelachtig maken. Oh, wat een prachtig woord is dat. Deelachtig maken. Dan heb je het. Dan deel je erin. Dan mag het je bezit zijn. Dan wil de Heere het openbaren in je leven. Dan wil hij het schenken. Dan wil hij je leven vastmaken op het enige fundament. Zodat je werkelijk voor God kunt bestaan. Nee, niet in jezelf. O, als een wonder. Wanneer de Heere je gaat bekleden en dan bekleed heeft. Met de gerechtigheid die van Christus is. O, dan moeten al die lompen van ons eraf. En al die blinkende kleding van onze eigen gerechtigheid. Dat wel. Maar de Heere, hij wil een mens bekleden met zijn gerechtigheid. En dat is nou gemeente. Dat is nou het nut van de opstanding. Daartoe is de Heere Jezus nou opgestaan. Dat hij dat doet. En wie die gerechtigheid bezit. Wie in die gerechtigheid van hem delen mag. Die leeft. Die leeft hier al. Die heeft een beginsel van dat eeuwige leven in zijn hart. Want die heeft die gerechtigheid ontvangen. En die zal tot in eeuwigheid mogen leven. Christus Jezus. Zegt u het nou met mij. Als u dat hoort. Dit. Wat levensnoodzakelijk is. En je hebt er iets van verstaan. En je hebt er iets van ontvangen. Dan zeg je. Heere Jezus. Ik heb aan u genoeg. Meer heb ik niet nodig. Dan mogen alle schatten wijken. Dit is het ene. Dit is het enig noodzakelijke. Heere Jezus. In u. En aan u heb ik genoeg. En van u heb ik nooit genoeg. En dat wijst op de tweede gedachte. Zoals dat in antwoord 45 omschreven is. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Een nieuw leven. Ja, dat is nodig. Een nieuw leven. Want we hebben een oud leven en dat oude leven, dat kan geen leven genoemd worden. Dat oude leven, dat is ons oude verdorven bestaan. Dat oude leven, geliefden, dat is Adam. Dat oude leven, dat is dat leven waarin ik van God ben afgevallen. Waarin ik gezegd heb, ga maar weg van mij, of anders ga ik wel weg. Want aan de kennis van uw wegen en aan de weg die u wijst, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Dat is ons leven, dat is het oude leven. Dat is dat leven, dat kan alleen maar dood genoemd worden. En u staat hier. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Welk leven is dat? Dat is het leven van de wedergeboorte. Dat is het leven dat de Heere in de levendmaking schenkt. Dat is dat leven waarvan onze Dordtse leerregels beleiden. En hoor eens hoe geladen, hoe gevuld die gans bovennatuurlijke. Jawel, het moet van boven komen. Nicodemus dacht dat het van beneden komen moest. Hij dacht dat hij opnieuw in de schoot van zijn moeder mocht ingaan. Maar hij besefte wel, dat kan niet het geval zijn. Nou, dat is het ook helemaal niet. Het is een geboorte van boven. Die gans bovennatuurlijke. Die zeer krachtige. Krachtiger nog dan de kracht waarmee de hemel en de aarde geschapen zijn. Die zeer krachtige. En tegelijkertijd, hoor hoe teer die zeer zoete, die wonderbare, die verborgen en die onuitsprekelijke werking van de geest van Christus, de welke, nou zo zeggen de leerregels het ook, de welke in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Zo sterk is die kracht, dat nieuwe leven dat de Heere geeft, daar waar alleen maar tot dusver de dood was. Dat is het nieuwe leven. En waarin is dat leven verklaard? Misschien in alles waarin ik bezig geweest ben. Om mezelf geschikt te maken. Om de Heere er toch gedurig om te vragen. Nou, doe het maar, doe het maar. Maar daar ligt de waardigheid niet in. Of allerlei dingen waardoor ik mezelf ermee bezig gehouden heb. Nee, dat niet. Gemeente, we moeten het niet bij onszelf zoeken. Maar we moeten het nou totaal buiten onszelf zoeken. Dat wonder ligt alleen verklaard in de opstanding van Christus. Want ten diepste is die wedergeboorte die hier onder woorden gebracht wordt, niet meer en niet anders dan de oefening. Ja, laat ik zeggen, de eerste oefening van het waarachtige geloof. Dat buiten zichzelf ziet en buiten zichzelf grijpt en het leven grijpt en zo deel ontvangt aan dat leven. Ik kan het ook anders zeggen. Ja, ik kan het ook anders zeggen. Het is ook, en dat is het ten diepste, het is dat grijpen van Christus naar een zondaar. Het is dat grijpen waarin hij hem als een vuurbrand uit het vuur rukt. Het is dat grijpen waarin hij ten dode wankelende vastgrijpt en ze uit de ruisende kuil optrekt en ze neerzet met hun voeten op de vaste rots van wat hij is en wie hij is. Het is dat. Ja, en dat zijn twee beelden, laat ik ze noemen. Het is dat wat de Heer Jezus gedaan heeft daar in de poort van Nain. Onze jongens en meisjes kennen ook die geschiedenis wel. Het is een zeer sprekend voorbeeld van wat hier aan de orde is. Dan raakt de Heer Jezus de baar aan. En daarmee maakt hij zichzelf onrein. Maar daarmee laat hij het leven dat in hem is, als het ware, dat is natuurlijk een beeld, vloeien. In de dood van die jongen. En dan roept hij, dat is het tweede. Dan roept hij met kracht en met majesteit. Hij roept hem ten leven. Jongeling, ik zeg u, sta op. En dat leven van die jongen, dat leven dat hij schenkt in verloren zondaren, in dode zondaren, dat is, geliefde, niets anders dan het leven in hem en door hem. Laat u niet verleiden met u de handen op te laten leggen in de gedachte, ja, wedergeboren ben ik wel, maar Christus ken ik nog niet. Gemeente, dat kan nooit. Dat is onmogelijk. leven van de wedergeboorte zal altijd uit Christus voortkomen. En daar zal in meerdere of in mindere mate toch een uitgang tot hem zijn. En een kennen van hem in zijn levendmakende kracht. Maar, dat is niet eenmalig. Dat zal zo blijven. Het gaat hier met name, en zo bedoelt Ursinus dat, het gaat hier met name om het leven van de wedergeboorte. Want wie in Christus is, die is een nieuw schepsel en wie overgezet is in hem, en wie het leven der wedergeboorte, het leven van zijn opstanding kent, die kan toch uit eigen bronnen niet meer putten. Die zal toch altijd en altijd opnieuw, al is het dan als een bedelaar, al is het dan als een uitgeschudde zondaar, al is het dan als een mens die je telkens van hem ontvangen moet, die zal toch telkens tot hem de toevlucht nemen. En dat leven, dat zal toch ook zijn sporen trekken, dat zal toch vruchten opleveren, dat zal toch zichtbaar worden. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Wat schrijft de apostel aan de gemeente van de Colossenzen? Indien gij dan met Christus bent opgewekt. En hij kijkt ze als het ware door middel van zijn brief in hun ogen. En hij zegt, zo is het toch. Dat heb je me toch getuigd. Zo ligt het toch. En daar ben ik toch zelf ook nog getuige van geweest. Toen ik in Colosse was. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt. Dat is toch je belijdenis. Dat ontken je toch niet. Als het dan zo is. Wat zoek je dan? Wat is dan het spoor van je leven geworden? Wat is dan sindsdien de richting van je bestaan? Waar werk je op aan? Of van waaruit leef je? Wel, zegt de apostel, moet ik het dan nog een keer zeggen? Is dat dan nodig? Zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, u pretendeert toch uit Christus te leven? Wel, dan is daar toch je hart? Kun je dan uit iets anders leven dan waar hij is? Zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is. Zittend aan de rechterhand van God. Hij is uw koning, zegt hij. Hij zit daar in de troon van de majesteit Gods. Bedenk dan de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. U bent aan uzelf gestorven. Ja, toch in beginsel. U kent toch iets van die afsterving van de oude mens. U bent toch een vijand van de zonde geworden. Gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus. Verborgen in God. O, wat een diepe gedachte. Wat een kostelijk heilgeheim, geliefden. Oefent u dat wel eens. Kindersheren, mijn leven is, mijn leven, dit leven. Dit leven waarvan ik belijden moet en klagen moet. Ik, vleeselijk mens, nochtans. En het geloof mag het zeggen, mijn leven is met Christus. Verborgen in God. Welnu, zegt de apostel. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dood ze dan. Spoor ze op. Al die diabolisten, spoor ze op. Kruisig ze. Doe ze teniet. Geef je er niet aan over. Ook niet wanneer je alleen bent. Want God ziet je. Indien gij dan de zonde gedood hebt. Indien gij dan de diabolisten opspoort en ze kruisigt. Dan zal God u te meer u doen leven uit de opstanding van hem. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is. Dan zult gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is het perspectief. En zo geliefde, zo komen we bij onze derde gedachte. Dan zult gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ten derde. Ten derde is ons de opstanding van Christus. Een zeker pand van onze zalige opstanding. Een pand. Een hypotheek eigenlijk. Een symbolische gave. Waaraan u de zekerheid kunt ontlenen dat het waar is. Dat u niet op zandgrond gebouwd hebt. Maar dat het waarachtig is. Dat God het gezegd heeft. En dat hij met een eed bij zichzelf gezworen heeft. Alzo spreek ik de Heere, Heere. Bergen mogen wijken. en heuvelen mogen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen. En de zaligheid die ik aan de mijnen beloofd heb, ze is niet alleen voor het hier en nu, maar ze gaat met u mee. De toekomst, ze staat nog uit. De volle vervulling van het leven in mij, het komt nog. De bron, de fontein, ze zal geopend worden. Ik geef u het pand. Te vergelijken, een heel eenvoudig voorbeeld, met de trouwring. Heb je die echt altijd nodig? Nou, als het goed is, niet. Als het goed is, niet. Je behoeft niet elke keer naar die trouwring te hoeven kijken om te weten, oh ja, het is toch waar, ik ben getrouwd. Maar er kunnen omstandigheden zijn. En wanneer ik het overbreng naar de verhouding met de Heer, tussen de bruidegom en de bruid, dan kunnen er mistflarden hangen tussen hem en zijn bruid. En dan kan er donkerheid en duisternis gedaald zijn over het leven van zijn kinderen. Maar dan mogen ze toch weten. Christus Jezus. Hij is opgestaan. Het is waar. Het is het evangelie. Ik mag er mijn hand op leggen. Het is een kostelijke belofte van uwentwege. Hij is opgestaan. En zo zeker, hij is opgestaan. Zo zeker het hoofd van zijn kerk is opgestaan uit de dood. Zo zeker zullen ook al degenen die van hem zijn, met hem opstaan, ten eeuwige leven. Heeft hij het niet gezegd tot Johannes, Johannes op Patmos, die geschrokken was van die blinkende gestalte die Christus was, en die daar als dood aan zijn voeten lag. Hij heeft het gezegd tot deze Johannes. Vrees maar niet. O Johannes, weet je wel wie ik ben? Ik ben de eerste, je weet het toch wel? De eersteling van degenen die ontslapen zijn en die zullen opstaan. De eerste en ik ben de laatste. Want ik zal de deur van de hemel dicht doen als ze allen binnen zijn, dan pas. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En die leeft. O, ik ben dood geweest. Je weet het nog wel, Johannes. Je bent er getuige van geweest. Ik ben dood geweest, maar zie. Ik leef. O, de Heer Jezus, hij zegt het nog dieper. Ik ben levend. Hij zegt, ik ben de levende. Ik leef als de levende. Mijn leven is een duurzaam leven. Mijn leven is een eeuwig leven. Ik leef. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen, dat is, het is waar en zeker. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Johannes, en wie bij mij behoort, voor hem of haar zal de deur van de dood en van de hel op slot gaan. Ik zal het verzegelen met mijn goddelijke zegen. De deur van mijn toekomst staat open, want, weet het, ik ben de opgestane. Ik leef. En gij zult leven. Is dat een boodschap die weerklank in uw hart vindt? Of loopt u nog te vrezen en te beven, ziende op uzelf? Ja, dat weet de Heer ook. Hij weet ervan. Maar hij fluistert het zijn kinderen wel eens toe. Vrees maar niet. Vrees niet, gij klein kuddeke. Want, en nu komen de bronnen aan de orde, want het is mijn vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Door wie ben ik opgewekt uit de dood? Is het niet door mijn vader? Is het niet de vader van het welbehagen? Is het niet mijn vader die het aan mij gegeven heeft, dat door mijn hand het welbehagen gelukkig voortgang vinden zal? Wel nu, ik neem u mee, gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, ziet. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Dat gruis, dat puin, maar ik zal er wat van maken. Het wordt de stad die tot in de toekomst herrijst. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik, jawel, ik zal u op saffieren grondvesten, dat had u niet gedacht. Maar ik zal u op zo'n harde en vaste grondslag plaatsen, dat u nimmer meer zult wijken. Weet het, o mijn kind, er blijft een rust over. Er blijft een sabbatsrust over. Er blijft een opstandingsrust over. Voor allen die mij in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. En dit, ja, dit legt de Heere bij tijden vast in het hart van de zijnen. Zo doet Hij ze niet alleen geloven in zijn woord. Zo schenkt Hij ze niet alleen de oefening van de liefde, de wederliefde. Maar zo blinkt ook de hoop. De hoop die zich richt op dat wat de toekomst is. Hij schenkt het. En er zijn wel eens ogenblikken, als Gods kinderen op de lieflijke bergen mogen vertoeven, dat de Heere ze een verrekijker in de handen geeft. U kent het beeld van John Bunyan. En daar mogen ze misschien wel met trillende vingers, maar ze mogen zien. Ze mogen het dichterbij halen, de beloften Gods, die in Christus ja en amen zijn. En ze mogen zien op het vast gebouw, op de toekomst des Heren, op de muren en de poorten van het grote Sion. En daarom, uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, zegt de Heere Jezus. Geloof ook in mij. Geloof in mij, want ik ben de opstanding. De opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal niet sterven, maar die zal leven tot in eeuwigheid. Gelooft gij dat? Amen. We zingen Psalm 118, het 8e en het 10e vers. Laat ons nu samen de Heere danken en bidden. Ontelbare gunstbewijzen. Heere, die schenkt u. Want ze zijn verworven. Ze liggen klaar. Tot hulp. En tot heil. En tot vreugde. Ja, dat ook. Tot vreugde. En tot zaligheid. En ooit tot de volle zaligheid. Ootmoedig danken we u voor de boodschap van deze middag. Heere, het was uit de volheid van de schrift. En het was uit de volheid van de belijdenis der kerk. Het was ook wel wat uit de volheid van het gemoed. En daar danken we u ook voor. Laat het ontvangen zijn, Heere. Laat het gekend zijn. Laat het als een onwaardeerbaar goed aangegrepen worden. Dit te kennen, dat is het leven. Dat is de zaligheid, Heere, in het aangezicht van u, Heere Jezus Christus. Dan durfden mensen te zeggen, zoals de psalmist het deed en zoals Luther het deed. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen van nu aan, tot in eeuwigheid. En dan geen tranen meer. Heren, zegen uw woord. Wees deze week ook met ons, in al onze bezigheden. Als de vakantie aanstaande is voor deze en gene, geleid ons op al onze wegen. Wees in uw gunst ons nabij, maar doe ons bovenaan zoeken. De dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Opdat we het grote goed dat vanmiddag is uitgestald, Heren, meer dan dat aangeprezen. Opdat dat grote goed ons niet voorbij gaat. Want dan geldt het andere. Ik zal niet leven, maar sterven. En de daden Gods zullen tegen mij getuigen tot in eeuwigheid. O Heren. Laat ons niet verloren gaan. Amen. We zingen tot slot het tiende. Dat is het laatste vers van Psalm 66. Psalm 66, vers 10. Heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.